Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en ook thuis als u met ons verbonden bent. Een bijzonder welkom aan onze gasten die vanmorgen in ons midden zijn. Onze voorganger vanmorgen is dominee Lok uit Bodegraven. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet vanuit en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Stoffer uit IJzendoorn. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 284, de versen 1, 2 en 3. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van lied 284 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u, jou, thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting zijn de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En gemeente, we zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Dus we zingen met elkaar Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, ook deze ochtend willen we met elkaar gaan luisteren naar Gods heilige wet en ook naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft in het liefdegebod. En als antwoord daarop zingen we met elkaar van Psalm 65, de versen 2 en 3. Dus na de wetslezing, Psalm 65, de versen 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast, u zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De gemeente de Heer Jezus heeft al deze woorden van de wet samengevat in het liefdegebod. En hij leert u en mij, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede gebod daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we eerst met elkaar Gods heilig aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, heilige, genadige en barmhartige God, vanmorgen hebt u ons opnieuw hier in uw huis gebracht. En u stelt ons vandaag opnieuw in de gelegenheid om van u te horen. Van u de Heere die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft om ons mensen te redden van al de schuld en de last die we zelf op onze schouders gelegd hebben. Ja, wat een genade dat u uw oordelen nog over ons wilt uitstellen en ons in liefde op wilt zoeken om ons het nieuwe leven te schenken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zou dat vanochtend ook hier in de kerk mogen gebeuren, dat mensen het leven in u mogen ontvangen of dat het leven in u hernieuwd mag worden. En zo bidden wij u dan ook, Heere, wilt u daartoe zelf vanochtend in ons midden komen? Want u hebt toch zelf gezegd dat waar 2 of 3 in mijn naam aanwezig zijn, daar zal ik zelf zijn. En we hebben het aan het begin van deze dienst gezongen. In uw naam zijn we bijeengekomen. En in alle eerbied willen we u op uw belofte wijzen. Zend uw Heilige Geest in ons midden en laat hem deze kerk doorwaaien. En geef toch dat onze stenen harten deze morgen mogen worden verbroken. En dat wij een nieuw levend hart ervoor terug mogen krijgen. Een hart dat uit liefde klopt voor u en uw dienst. En waar u zelf uw naam ingeschreven hebt. Ja, open onze harten, zodat uw woorden door daar in vruchtbare grond mogen vallen. En dat ze daarin vruchten mogen voortbrengen, ter ere van u, de grote en levende God. En van ieder van ons weet u hoe hij of zij deze ochtend in de kerk gekomen is. Of we nu jong of oud zijn, u kent ons door en door. Misschien zijn we hier wel gekomen uit gewoonte. Of misschien wel omdat we mee moesten met onze ouders. Of omdat we misschien ook wel iets verlangen van u te horen. U weet alle dingen. En u weet ook van ieder van ons wat hij of zij op dit moment het hardste nodig heeft. En daarom smeken wij u. Raak ons aan met uw geest. Spreek toch tot ons allen persoonlijk vanochtend. Ja, laat ons toch allen uw stem horen. Ja, Heere, kom in ons midden. En geef toch het nieuwe leven dat alleen in u te vinden is. En wilt u ook met hen zijn die u al mogen kennen en vrezen in dit leven. Ja, die u door genade lief hebben gekregen. Zou hen willen voeden met uw woord deze ochtend. En wilt u ook zijn met hen die nog zonder u leven. Die zonder u door de wereld moeten gaan. Ja, die u nog niet mogen kennen als hun Heer en hun God. We bidden u, spreek krachtig tegen hen deze ochtend. Zet hen stil op de weg die leidt naar een eeuwigheid zonder u. En schenk hen aan uw Zoon, die de weg, de waarheid en het leven zelf is. En wilt u ook in het bijzonder zijn met hen die twijfelen deze ochtend. Met uw genade helpen wij daar deze ochtend met elkaar over na te denken. Wilt u zich over hen ontfermen en hen vasthouden en hen de zekerheid schenken die alleen in u te vinden is. Maar Heer, vanochtend mochten we ook weer uw wet horen. En ja, wie van ons kan dan zeggen dat hij niet schuldig is aan een van die geboden? En u eist het van ons dat wij heilig zijn, omdat u zelf ook heilig bent. En Heer, we moeten u belijden dat wij verre van dat zijn. Wij zijn zondige mensen. Mensen die uw wet overtreden. Die u de rug toekeren. En er veel liever onze eigen wegen door het leven gaan dan oog en acht te slaan op uw weg. Heer, wil ons veranderen. Wil onze zonde en schuld vergeven. Wilt u ons schoonwassen in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus? En wilt u ons bekleden met de witte gewaden van uw heiligheid? En wilt u door uw geest krachtig in ons werk, ja, dat wij een nieuw leven mogen ontvangen, dat wij u lief mogen krijgen boven alles en onze naasten als onszelf? Ook bidden wij u, Heere, voor alle kinderen die hier in de kerk zijn of die met ons meeluisteren. U kende ze al bij naam voordat ze geboren waren en in de doop hebt u uw handen op hen gelegd. En vader, ze groeien op in een wereld die meer en meer openlijk afstand van u aan het nemen is. En we smeken u, hou hen vast. En geef toch dat zij u al op jonge leeftijd zouden mogen leren kennen. De Heere wil met hen zijn. Wees ook zo met alle jongeren hier in de gemeente. En de wereld kan met alles wat zij te bieden heeft toch zo aan ze trekken. En ook op hen hebt u in de doop uw handen gelegd. En ook voor hen vragen wij u, hou hen toch vast. En geef dat zij op jonge leeftijd met u mogen wandelen. En dat zij u mogen leren kennen en met u door het leven mogen gaan. En laat deze gemeente hier een goede en veilige plaats voor hen zijn. waar zij terecht kunnen met al hun zorgen en twijfels. Een plek waar ze samen met iedereen u mogen ontmoeten. Waar ze uw stem mogen horen. Wilt u ook met allen zijn die op vakantie zijn op dit moment. En die bij deze gemeente horen. We bidden u of u hen een gezegende tijd wil geven. En vragen u ook of u hen de gelegenheid wil geven om ook deze dag uw stem en uw heilstem te mogen horen. Ja, dat ze vanochtend onder uw woord mogen zijn. En dat ze op vakantie de rust mogen vinden, maar dat ze bovenal de rust in u mogen vinden. De plaats waar alleen de ware rust te verkrijgen is. Je wilt u zo met iedereen zijn van ons vanmorgen. Met de jonge gezinnen waar het soms zo druk kan zijn. Met de alleenstaanden. Met de zieken. Met hen die zich nog maar amper staande weten te houden. Zij die gebukt gaan onder psychische last. Ja, laat ons toch vanmorgen uw heilstem horen. Spreek tot ons. Wek uw kracht en kom ons bevrijden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, wees met ons. Heer Jezus, wilt u onze voorganger zijn deze ochtend? Spreek toch tot ons alle persoonlijk. Dit alles vragen wij u. Niet omdat we iets van u verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u vanochtend een gedeelte lezen uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs. En daarvan uit het 11e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Dus we lezen met elkaar Matteüs 11, de eerste 15 versen. En dan lezen we het volgende. En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen komt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de schriftlezing voor deze ochtend. En u vindt de tekst voor de preek in de versen 2 en 3. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Jongens en meisjes, ik begin vanochtend eens bij jullie. Is er misschien iemand in je leven waar je graag op zou willen lijken? Iemand die misschien wel een voorbeeld voor je is? Heel veel mensen hebben vandaag de dag iemand tot voorbeeld die beroemd is. Bijvoorbeeld een sporter, iemand die bekend is van films en televisie. Of misschien ook wel tegenwoordig iemand die bekend is van social media. En ze volgen alles wat diegene dan op internet post. En proberen ook een beetje op diegene te lijken. En dat kan. Maar misschien dacht je van, ja, ik wil eigenlijk wel op iemand, of heb iemand tot voorbeeld die, waarvan ik gehoord heb in de Bijbel. En in de Bijbel vinden we ook heel veel mannen en vrouwen die grote en bijzondere werken mochten doen voor God. Ik denk bijvoorbeeld aan Daniel, die zonder angst de leeuwenkuil inging. Nou, ik zou best wel eens zo dapper willen zijn als Daniel. Of misschien aan Rut, die haar eigen land verliet en erop vertrouwde dat God met haar mee zou gaan naar het nieuwe land waar zij naartoe op weg was. Nou, ik zou soms best wel eens wat van het vertrouwen van Rut willen hebben. Of Petrus, die op de eerste Pinksterdag naar het tempelplein gaat en daar voor een grote groep mensen gaat vertellen over de Heer Jezus. Terwijl hij wist dat die mensen helemaal niet op woorden over Jezus zaten te wachten. Misschien zelfs een boos konden worden en hem zouden kunnen grijpen. Er is denk ik wel een groot verschil tussen de mensen uit de Bijbel en die beroemde mensen van vandaag de dag waarop je zou willen lijken of als voorbeeld zou willen nemen. En vaak laten die beroemde mensen op internet alleen maar de mooie kanten van het leven zien. Alles waar ze niet zo blij mee zijn, waar ze niet zo trots op zijn, dat laten ze weg, dat posten ze niet. Zo kan je een beetje de indruk krijgen van dat hun leven helemaal perfect is. En als je dan naar je eigen leven kijkt, dan denk je, ja, ik maak er eigenlijk maar een zootje van. Ik ben niet zo perfect als hen die ik volg op internet. Maar in de Bijbel is dat anders. En vandaag hebben we gehoord over Johannes de Doper. En Johannes de Doper is eigenlijk ook zo'n Bijbelse held. En de Heer Jezus zelf zegt dat hij de grootste mens op aarde is geweest die er ooit is geweest. En nu lezen we vandaag in het evangelie dat deze Johannes twijfelt en het allemaal niet meer zo zeker weet. En dat zou je van zo'n held toch niet verwachten. Ik denk ook niet, misschien zou Johannes het zich ook wel erg schamen dat wij dit nu vandaag de dag over hem lezen. Dat hij niet zo sterk was in het geloof zoals we in een ander gedeelte van de Bijbel hebben gelezen. Maar ik denk dat God dat expres doet. En God laat ons zien dat de mensen in de Bijbel geen perfecte mensen zijn. En laat ze zien dat zij net zo zijn als jij en ik. Geen supermensen. Want God gebruikt gewone mensen. Niet mensen die perfect zijn. Niet mensen die hun leven al op orde hebben. Maar hij nodigt jou en mij uit om hem te dienen zoals we zijn. En je kan misschien denken, ik moet perfect zijn in het leven om ergens bij te kunnen horen. Nou, bij God is dat niet. Je mag naar God komen zoals je bent. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap voor jullie deze ochtend uit het evangelie. En ga naar God toe zoals je bent. En dan belooft hij je dat hij je net zo bijzonder een mooi leven zal geven als al die mensen waarover je in de Bijbel mag lezen. En zou je dat vanmiddag doen als je thuis komt? Vragen, heren, ik wil graag bij u horen. Wilt u mij tot de uwe maken? Mag ik bij u horen? En straks gaan we in de preek nadenken wat dat met Johannes betekenen. Waarom hij twijfelt en wat dat ons vandaag de dag te zeggen heeft. Maar eerst gaan we nog zingen. Psalm 77, de versen 1, 4 en 6. Ze zingen met elkaar van Psalm 77, de versen 1, 4 en 6. Gemeente, na de preek zingen we met elkaar van Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Dus zonder verdere afkondiging zingen we na de preek van Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. En gemeente, mag een christen twijfelen aan God en wat er in de Bijbel geschreven staat? En is het eigenlijk wel mogelijk dat je als christen twijfelt aan God en wat er in de Bijbel staat geschreven? Want als de Heer je toch uit de wereld getrokken heeft en je door zijn genade heeft aangenomen tot zijn kind, als je uit het nieuwe leven mag leven, dan is het toch onmogelijk dat je weer gaat twijfelen of moet worstelen met ongeloof. Want is twijfel niet eigenlijk gewoon een symptoom of een teken van een onbekeerd hart? Een teken van een leven dat Christus nog niet kent? En durven we er eigenlijk ook hier met elkaar in de gemeente over te praten, over onze twijfel, onze worstelingen met het geloof? Of durft u dat liever niet? En houdt u dat liever voor uzelf? En zou u dat nu tot degene die naast u zit durven zeggen, ik twijfel al eens, of ik worstel dit moment met ongeloof? Of houdt u dan veel liever de schijn op en met het idee van, ja, straks denken mensen dat ik toch niet zo gelovig ben of toch niet zo vroom christen als ik me voordoe hier in de gemeente. En daarom zeg ik er maar niks over. Maar weet u, als u dat doet, dan is de kans groot dat u op een gegeven moment misschien de kerk via een van deze zijdeuren verlaat. En uiteindelijk misschien zelfs wel het geloof helemaal de rug toekeert. En wat kan je doen tegen twijfel? En kun je eigenlijk wel tegen twijfel en ongeloof wapenen? En is er hier in de kerk ruimte voor mensen die twijfelen en worstelen met geloof? Of misschien wel beter gezegd, is er bij de Heer Jezus zelf plaats voor mensen die twijfelen en soms worstelen met ongeloof? Nou, zojuist hebben we met elkaar in het evangelie gelezen over een uitzonderlijke man, over Johannes de Doper. En er is geen mens op aarde groter geweest dan deze Johannes de Doper. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Hij zegt van alle mensen die uit vrouwen geboren zijn, en dat is iedereen, is er geen één die groter is geweest dan hij. Maar misschien voordat we verder gaan is het goed om even weer stil te staan bij wie deze Johannes de Doper nou eigenlijk was. En Johannes werd geboren in een priesterlijk gezin. En zijn vader was Maria en zijn moeder Elisabeth was een nicht van de moeder van Jezus, van Maria. En deze Zacharias en Elisabeth die waren lange tijd kinderloos gebleven. En waarschijnlijk hadden ze het ook opgegeven, de hoop opgegeven, dat ze ooit nog een kindje zouden ontvangen. Maar toen Zacharias op een dag dienst zat in de tempel en het heilige de heilige de offers aan de Here bracht, toen gebeurde er iets bijzonders. Ineens stond de engel Gabriel naast hem en die zei tegen hem, Zacharias, je vrouw Elisabeth zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En je moet die zoon de naam Johannes geven. De Here is genadig. En dat is nog niet alles, Zacharias, want deze Johannes zal van zijn geboorte af vervuld zijn met de Heilige Geest. Want hij zal namelijk straks een groot werk moeten doen in Israël. In de kracht van Elia zal hij het volk gaan klaarmaken voor de komst van de Messias. Hij zal de wegbereider zijn van de Christus. De Elia die de redder van het volk vooraf zou gaan. Hoe zijn jeugd eigenlijk verlopen is, dat weten we niet. Johannes die verdwijnt als hij geboren is, na het bericht van zijn geboorte, eigenlijk zo'n 30 jaar uit beeld. Maar na 30 jaar krijgen we hem dan weer in het vizier. Dan lezen we over hem dat hij aan de oever van de Jordaan staat, midden in de woestijn, en dat hij daar aan het preken is. En zijn preek is eigenlijk in één korte zin samen te vatten. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En alle mensen die hem hoorden en op zijn woorden zich bekeerden en hun zonden beleden, die lieten zich door hem dopen in de Jordaan. En uit heel Israël trokken mensen de woestijn in om naar deze bijzondere prediker te gaan luisteren. Ze wilden wel zien wat daar in die woestijn gebeurde. En onder al die mensen die de woestijn in trokken om naar Johannes te gaan luisteren, bevond zich op een dag ook de Heer Jezus. En ik kan me dan zo voorstellen dat Johannes daar aan het preken was en dat ineens zijn oog op de Heer Jezus viel. Hij stopte zijn preek en hij begon direct op de Heer Jezus te wijzen. Daar staat die mens. Daar staat die man over wie ik jullie de hele tijd heb verteld. Zie het Lam Gods, dat alle zonden van de wereld zal wegnemen. Hij is het over wie ik jullie heb verteld. En jullie hebben de wet van Mozes gekregen, maar hij die nu tussen jullie instaat, hij zal jullie de genade schenken. En ik doop jullie hier nu met water, maar hij zal jullie straks dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij is veel groter en sterker dan ik. Jullie moeten mij niet langer meer volgen, want ik ben het nog niet waard om zijn schoenen los te maken. Ga naar hem toe. Hij is het bij wie jullie moeten zijn. Zoek het niet meer bij mij, maar ga naar de Heer Jezus toe. De Heer Jezus komt dan naar voren naar Johannes en zegt tegen Johannes, Johannes, ik wil door jou hier in de Jordaan gedoopt worden. Johannes zegt, dat gaat niet gebeuren, Heer. Ik zou juist door u gedoopt moeten worden. Maar zegt Jezus, het is de wil van de Vader dat ik hier door jou gedoopt word. En zo doopt Johannes de Heer Jezus in de Jordaan. En als dan de Heer Jezus uit het water omhoog komt, zien ze de hemel geopend. De Heilige Geest daalt in de vorm van de duif op de Heer Jezus neer. En samen horen ze de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugd. Ja, die Johannes die moet een heel bijzonder persoon zijn geweest. Een standvastig iemand. En niet zo'n rietstengel die langs de Jordaan stond die met alle winden meewaaide. Nee, Johannes was iemand die niet bang was om de zaken bij hun naam te noemen. En ook om de vinger op de zere plek te leggen. Ja, alle pracht en praal van de wereld die deed hem niks. Hij kleedde zich in een mantel van kamelenhaar. En hij voedde zich met sprinkhanen uit de woestijn en de wilde honing die hij daar vond. Heel zijn leven stond in de dienst van God. En ik denk dat op die prediking van Johannes daar in de woestijn lang niet iedereen te wachten zat te wachten. En Johannes spreekte, wat je nu misschien zou kunnen zeggen, een afsnijdend woord. Hij wees de mensen op een heilig God en op de zondigheid van de mens. En hij riep op tot bekering. Hij zei, als je zo door blijft leven, dan kan je niet bestaan voor God. En als God dan straks zijn oordelen zal vellen, dan zal je niet voor die heilige en grote God bestaan. Het koninkrijk komt nabij. Bekeer je. En zijn preken die schoten ook bepaalde mensen in het verkeerde keelgat. Met name koning Herodes Antipas, die toen over Israël regeerde. En deze koning die was van zijn vrouw gescheiden en had toen de vrouw van zijn broer geschaakt. En ze woonden nu met elkaar samen. En Johannes trok in zijn preken fel van leer tegen dit onwettige samenleven. Hij zei tegen het volk van dit is nou precies waar het om gaat. En we leven in zonde, we slaan Gods wetten niet in, we slaan onze, geen acht meer op Gods wet. Maar we gaan onze eigen weg. Wat de koning doet is verkeerd. Dat is niet naar de wil van God. Herodias, en zo die vrouw heette van Herodes. En Herodes die kon op een gegeven moment deze preken van Johannes niet meer verdragen. Want de eer van de koning werd door Johannes aangetast. En zijn goede naam werd onderuit gehaald, als hij die al had. En daarom besloot Herodes Johannes op te pakken. En in de kerker te werpen onder een van zijn burchten. En daar, in die donkere, benauwde kerker, gebeurt het ondenkbaar. En die grote, heilige man, die al van voor zijn genade de Heer Jezus mocht kennen en vrezen, die persoonlijk met hem was opgegroeid, en die door de Heer Jezus zelfs meer dan een profeet wordt genoemd, die begint daar in die kerker te worstelen met ongeloof en te twijfelen. Gemeente, als je dat hoort, dan kan je dat toch haast niet voorstellen. En je zou toch denken, Johannes, na alles wat je gezien hebt, alles wat je gehoord hebt, alles wat je hebt meegemaakt, hoe kan je dan gaan twijfelen? En misschien denken wij hier wel in de kerk, of ik moet het zelf vaak ook wel eens in mezelf onderdrukken, van als ik alles had gezien wat en meegemaakt wat Johannes had gezien en meegemaakt, dan had ik nooit meer aan God getwijfeld. Hij heeft de hemel open zien gaan, de Heilige Geest zien neerdalen, hij heeft de stem van God gehoord. Hij mocht zo dicht bij God leven. En dan begint hij te twijfelen. En zouden wij gaan twijfelen als we dat allemaal hadden meegemaakt? Hoe kan je twijfelen als je zoveel van God te zien hebt gekregen? En toch gebeurt het, gemeente. Bent u echt degene die komen zou, of moeten wij een ander verwachten? En als ik eerder aan de Heer Jezus. En als we naar de kerkgeschiedenis kijken, is dat eigenlijk altijd al zo geweest. Hè? We kunnen moeilijk uit de voeten met wat hier met Johannes gebeurt. En als je naar oude commentaren kijkt op dit gedeelte, dan zijn de uitleggers eigenlijk van mening dat het niet Johannes is die hier aan het twijfelen is geslagen. En je zegt, het is niet hij die twijfelt, maar het zijn zijn twee leerlingen die hij nu op weg stuurt naar de Heer Jezus. En Johannes zou dan gemerkt hebben dat deze twee leerlingen twijfelen aan Jezus. En daarom denkt hij dat het goed is om ze naar de Heer Jezus te sturen, zodat ze met hun eigen ogen de Heer kunnen zien en met hun eigen oren kunnen horen wat de Heer zegt. En dan zullen ze wel tot geloof komen. En Johannes gebruikt dus eigenlijk een list om zijn leerlingen naar de Heer Jezus te sturen. Ja, ik denk dat dat leuk bedacht is, maar als we de tekst lezen, dan blijkt dat er niet uit. En deze uitleg die roept denk ik ook nogal wat vragen op, want waarom zou Johannes de Doper, die heel zijn leven geen blad voor de mond heeft genomen, nu ineens gebruik moeten maken van een list? En ten tweede, waarom zou de Heer Jezus in zo'n toneelstukje meegaan? De Heer Jezus speelt geen toneelstukjes met mensen. De Heer Jezus is oprecht en eerlijk tegen alle mensen die tot hem komen. Hij speelt geen toneelstukjes. Nee, ik denk dat we echt moeten concluderen dat het Johannes is die hier aan het twijfelen geslagen is in het evangelie. En dan kunnen we ons afvragen, wat maakt het ons nou zo ongemakkelijk om te horen dat zo'n groot en heilig man begint te twijfelen? Of wat maakt het ons nou zo ongemakkelijk als we horen dat degene die naast ons zit worstelt met ongeloof? En wat maakt ons dat nou zo ongemakkelijk? In het geval van Johannes is het denk ik wel duidelijk. Ja, als zo'n groot man die zo dicht bij de Here mocht leven en met zoveel vrucht in zijn koninkrijk mocht werken, als hij het al kan overkomen, en dan kon het ons allemaal overkomen. En als een broeder of zuster door overvallen wordt door twijfel en dat uitspreekt, dan voelt het vaak niet prettig. En je hebt ze vaak ook als dominee, als je naar mensen moet gaan die twijfelen, dan ga je ook vaak met lood in je schoenen, want dat ga je zeggen. En dan hoop je dat de Heer je licht geeft. Het zijn vaak geen gemakkelijke gesprekken, geen gemakkelijke ontmoetingen. En je kan het dan, als je dan hoort dat iemand die twijfelt, en dan kan je bij jezelf denken, of misschien nog veel erger het uitspreken, en dat diegene nog nooit iets van God heeft ervaren in zijn leven. En dat hij eigenlijk geen kind van God is. En dat hij er eigenlijk niet bij hoort. Want als je echt door Gods genade uit de wereld bent getrokken, dan kan je toch niet meer twijfelen. En dan kan je toch niet meer in ongeloof vervallen. En Johannes dan? En weet u, uit onderzoek blijkt dat er best veel mensen de deuren van de kerk definitief achter zich dichttrekken, omdat er in de kerk geen ruimte was om over hun geloofscrisis of over hun twijfels en aanvechtingen te spreken. En dat is best wel verdrietig. Want de kerk zou juist bij uitstek een plek moeten zijn waar we met elkaar in gesprek gaan over onze twijfels en over onze aanvechtingen. Een plaats waar echte gesprekken plaatsvinden van hart tot hart. En dat is lang niet altijd gemakkelijk, nee zeker niet. Ja, het leven is ook niet altijd leuk en gemakkelijk. En geloven is niet altijd mooi en eenvoudig. Maar ik geloof dat we als gemeente de opdracht hebben gekregen om voor elkaar te zorgen. Om elkaar op te bouwen. En dat betekent ook dat we met elkaar het ongemakkelijke, het moeilijke niet uit de weg moeten gaan. En weet u, eigenlijk denk ik dat er ook best wel wat troost mag spreken uit wat hier met Johannes gebeurt in het evangelie. Het laat ons namelijk zien, dat hebben we net al met de kinderen ook besproken, dat de mannen en de vrouwen die in de Bijbel door God worden geroepen, dat het geen mensen zijn met bovennatuurlijke kracht. Dat het geen supermensen zijn. Maar dat het mensen zijn zoals u en ik. En mensen van vlees en bloed. Mensen die twijfelen. Mensen die tekortschieten. Mensen die vallen en door Christus genade ook weer op de been worden gebracht. Het laat ons zien dat wij mensen afhankelijk zijn van Gods genade. En dat we afhankelijk blijven van Gods genade tot het laatste moment dat we hier op aarde zijn. Elke dag opnieuw zullen we door God het geloof geschonken moeten krijgen. Elke dag opnieuw zal God ons moeten vasthouden bij zijn waarheid. Nu kunnen we ons afvragen, hoe kan het nou dat Johannes aan het twijfelen is geslagen? Want als we misschien daar iets meer over weten, en dan zullen we ons er misschien een beetje tegen kunnen wapenen, tegen die twijfel. En waar komt die twijfel nou vandaan? Ik wil je niet gelijk teleurstellen, maar eigenlijk is het best wel lastig om daar iets over te zeggen, waar die twijfel van Johannes vandaan komt. Want in de Bijbel staat het niet. Er staat niet van hierdoor is Johannes gaan twijfelen. Maar ik denk toch dat we er iets over zouden kunnen zeggen. En dat kunnen we doen door als we kijken naar de prediking en het leven van Johannes. En weet u, een oorzaak van twijfel is vaak verkeerde verwachtingen. En de omstandigheden waar Johannes denk ik nu in zit, zal dat ook alleen maar versterkt hebben. In die kerken van Herodes. En daar zit hij in die kerken, daar zit hij te denken. Als Jezus echt de Messias is, hoe kan het dan dat ik zijn vriend en wegbereider mij nu in deze ellende vind, in deze situatie zit? En waarom duurt het zo lang? En waarom kijkt hij niet naar mij om? Waarom stuurt hij niet een van zijn leerlingen naar mij toe om mij troost in te spreken? Om te laten zien dat hij mij niet vergeten is. Ja, is hij wel eigenlijk degene die komen zou? Ja, we lezen aan het begin van het evangelie dat van Matthäus dat Johannes te horen krijgt over de werken van de Heer Jezus. En ik denk dat daar de sleutel in zit naar zijn twijfel. Want Johannes kan niet begrijpen hoe deze werken overeenkomen met wat hij door de Heilige Geest aan de Jordaan had moeten verkondigen. En waar blijft nou de bel aan de wortel van de boom? Waar de wan, dat is een mand waarmee je het kaf van het koren kan scheiden, de wan in zijn hand. Waar blijft nu de komende toorn en het gericht over de goddelozen? Want daar moest ik toch over preken. Wanneer gaat Jezus nu eindelijk eens optreden als die grote koning, die de goddelozen veroordeelt en de rechtvaardigen met eer bekleedt? En wat zo'n Messias had Johannes in de woestijn aangekondigd. Hij had geloofd dat Jezus het koninkrijk van God direct hier op aarde kwam vestigen. En weten, we zien deze verkeerde verwachtingen van Jezus ook terug bij zijn leerlingen. Nou, ook zijn leerlingen denken dat als zij met Jezus op weg gaan naar Jeruzalem, dat Jezus dan die Romeinen het land uit zal zetten, dat hij het koningschap van Israël zal opeisen, dat hij als het volk zal regeren. Natuurlijk dat hij dat zijn leerlingen en zijn goede vrienden nooit plaats zullen rijken een ver land. En denkt u maar bijvoorbeeld aan Jacobus en Johannes, die naar Jezus komen en tegen hem zeggen van: Heren, als u straks in uw koninkrijk bent en op uw troon zit, mogen wij aan uw linker en aan uw rechterhand zitten. Of aan Petrus, als Jezus net verteld heeft dat hij naar Jeruzalem gaat om daar te lijden en te sterven. En Petrus wordt dan boos, die zegt: Heren, kom eens even hier. Wat u nu gezegd hebt, dat wil ik niet meer horen, dat zal u niet gebeuren. Want u zal straks als koning naar Israël gaan of naar Jeruzalem gaan en daar als koning regeren. En dan spreekt Jezus die bekende woorden: achter mij geen Satanas, want dit is niet de wil van de Vader. En natuurlijk zal het oordeel waar Johannes voor waarschuwde daar aan die oevers van de Jordaan ook plaats gaan vinden. En de Heer Jezus heeft dat zelf ook met alle ernst aangekondigd. En we vergeten vaak dat de grootste verkondiger van het oordeel, of de waarschuwer voor het oordeel, de Heer Jezus zelf is. Er is niemand in de Bijbel die zoveel over het komende oordeel van God heeft gesproken als de Heer Jezus. Maar voordat hij zal oordelen, en ik geloof dat Johannes daar geen licht op heeft gekregen, zal hij eerst alles in het werk stellen om mensen tot zich te roepen, om hen tot bekering te brengen en tot geloof te roepen. En pas als hij straks zal terugkeren op de wolken van de hemel, dan zal hij zijn koninkrijk hier op aarde komen vestigen. Niet eerder. En dan pas zal hij oordelen. En verkeerde verwachtingen kunnen dus twijfel veroorzaken. En zeker als die verwachtingen niet worden ingelost. En laten we eerlijk zijn, dat gebeurt heel vaak met verkeerde verwachtingen. En ik denk dat we daar ook allemaal wel iets van herkennen, van die verkeerde verwachtingen. En we verwachten ontzettend veel van de Heer. En dat is ook terecht. We mogen veel van de Heer verwachten. Maar hoe vaak zijn de verwachtingen die wij van God hebben ook realistisch? Gebaseerd op het woord van God. En hebben we altijd het woord van God wel goed begrepen? En je kan alles verwachten. Ik ga een beetje kort door de bocht, maar ik hoop dat u zo een beetje het beeld krijgt. En je kan verwachten dat je een goed en gemakkelijk leven zult krijgen als je de Heere dient. Maar weet u, nergens in het woord staat dat de Heere dat beloofd heeft. Of je kan denken dat als je maar lang genoeg en aanhoudend bidt, dat al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ook dat staat nergens in het woord. Nergens belooft God dat. En je kan ervan uitgaan dat de Heer je zal sparen voor pijn en verdriet in je leven, voor twijfels, als je maar trouw naar de kerk gaat en elke dag je Bijbel leest. Maar ook dat wordt ons nergens in het woord van God voorgehouden. En vaak komen we de verwachtingen die wij van de Heere God hebben voort uit ons eigen belang. En hebben we met die verwachtingen veel meer onszelf op het oog dan de eer van de Heere God. Met alle eerbied gesproken proberen we zo God vaak een beetje voor ons karretje te spannen. Heer, als ik dit voor u doe, als ik zo leef, en dan verwacht ik natuurlijk wel dat u dit en dat zal doen voor mij. En wat we van God verwachten, moeten we elke keer opnieuw toetsen aan het woord van God. Terug naar de bron, terug naar de Heere zelf. En wie door de kracht van de Heilige Geest het woord tot zich neemt, leeft in het woord en leeft uit het woord. die zal nooit teleurgesteld worden. Want God is een God van zijn woord. Alles wat God beloofd heeft in de Bijbel, dat zal hij doen. Hij kan namelijk geen belofte verbreken. Maar gemeente, als God een belofte verbreekt, dan houdt hij op God te zijn. En God heeft zich zo gebonden aan zijn eigenschap. En een van die eigenschappen is dat hij trouw is en dat hij altijd zich aan zijn woord zal houden. Hij verbreekt dus nooit een belofte. Alles wat hij in woord aan ons beloofd heeft, zal hij doen. Maar we moeten wel kijken of wat wij ook denken dat God aan ons beloofd heeft, of dat ook wel staat in het woord. Of hij ons dat ook daadwerkelijk heeft beloofd. En als we zo dicht bij dat woord leven, dan kan dat woord een wapen in onze handen zijn tegen twijfel. Maar weet u, er is nog een oorzaak van twijfel. En die oorzaak die gaat veel dieper. Het levensverhaal van Johannes de Doper leert ons dat zelfs de beste niet altijd even sterk zijn. En vroeger zeiden de kinderen van God wel eens tegen elkaar als iemand bekeerd was, welkom in de strijd. En welkom in de strijd. Dat heeft er onder andere mee te maken dat op het moment dat je door de Heer het nieuwe leven ontvangt, dat je dan een tweemens wordt. Dat er een strijd in je ontstaat tussen de oude mens en de nieuwe mens. En die nieuwe mens die door de genade in Christus mag zijn, en de oude mens die nog steeds vastzit aan de zonde en aan de wereld. En deze strijd die zal in je blijven duren totdat de Heer je uiteindelijk thuis zal halen. En weet je, zo kan het gebeuren. Dat daar waar echt geloof is, waar waar geloof is, er toch nog altijd twijfel en ongeloof onder kan zitten. En die overgebleven twijfel, dat ongeloof van een kind van God, kan in de tijden van de verzoeking juist de wortel van het echte geloof aantasten. En het kan er zelfs voor gaan zorgen dat je gaat twijfelen aan de meest fundamentele dingen. Ben ik wel een kind van God? Is het wel waar wat er in de Bijbel geschreven staat? Is het wel waar wat God belooft? Bestaat God eigenlijk wel? Weet u, de boze zal er alles aan doen om u en mij bij de Here vandaan te houden. En op het moment dat de Heer ons uit de wereld heeft getrokken, tot zijn kind heeft gemaakt, kan hij ons niet meer uit zijn hand drukken. Dat heeft de Heer beloofd. Dat is zijn belofte die waar is. Iedereen die door genade een kind van God mag zijn, kan door de boze nooit meer uit de hemel worden gehaald. Maar wat de boze wel kan doen is de hemel in dit leven uit uw hart halen. En dat zal hij ook gaan doen. Hij zal proberen om u een onbruikbaar werktuig in de hand van God te laten zijn. Door met twijfel te komen, met zonde te komen. Hij zal er alles aan doen, zodat u niet bruikbaar bent voor de Heere in de opbouw van zijn komende koninkrijk. En dat gebeurt in het leven van al Gods kinderen. Als je dat zo hoort, dan zou je kunnen denken, hoort dan twijfel dan niet gewoon bij het geloofsleven? Is het dan niet gewoon een onderdeel daarvan? De aanvechtingen en verzoekingen komen namelijk voor in het leven van al Gods kinderen. En hoort twijfel er dan niet gewoon bij? En weet u, eigenlijk is dat bijna precies hetzelfde zeggen alsof de zonde bij het leven in Christus hoort. Nee, twijfel is zonde. Ongeloof is zonde. En hoort niet bij een gezond geloofsleven. Het hoort niet bij het leven in de Heer Jezus, bij het leven van de Heer Jezus Christus. Maar wel is het zo dat we in ons geloofsleven te maken krijgen met twijfel, evenals we met zonde te maken krijgen. Maar we moeten die twijfel niet gaan verheerlijken. En ook niet gaan beschouwen als iets normaals. Nee, zeker niet. Want het is namelijk iets wat omhoog komt borrelen uit die beerput die we de oude mens noemen. Het is iets wat uit onze gevallen staat naar boven komt. Twijfelen aan God. Denken dat God niet de waarheid is. Maar is er dan iets wat we kunnen doen aan deze twijfel en dat ongeloof? Wat kan je nou doen als je twijfel en ongeloof in je ziel ontdekt? En ik geloof dat Johannes ons door Gods genade een voorbeeld heeft mogen geven. En Gods heiligen hebben de behoefte aan de beste hulp. En ook aan de beste die hen kan helpen om hun geloof te versterken. Om zich te wapenen tegen verzoekingen en ongeloof. En de beste plek om al je twijfels en je worstelen met ongeloof neer te leggen is aan de voeten van de Heer Jezus. En dat is ook precies wat Johannes doet. Hij stuurt twee van zijn leerlingen naar de Heer Jezus toe om daar zijn twijfel en zijn ongeloof neer te leggen. En nu denkt u misschien, ja, dat klinkt makkelijk. En Johannes kon tenminste nog twee mensen naar de Heer Jezus toesturen. Maar wij kunnen vandaag de dag niet meer zo makkelijk naar de Heer Jezus gaan. Maar is dat zo? Ook wij kunnen vandaag de dag nog naar de Heer Jezus toe gaan. We hoeven maar onze Bijbel open te slaan en daar vinden we de Heer Jezus. Vanuit de Bijbel spreekt de Heere God elke dag persoonlijk tegen ons. En wie hem zoekt in het woord, die zal hem vinden. Ook dat is weer zo'n belofte uit het woord die waar is, die door God zelf gedaan is. En vanuit zijn woord spreekt de Heere Jezus Christus vandaag de dag tot u en mij persoonlijk. En de Geest zal het uit het zijne nemen en het ons verkondigen. Het is ook precies wat de Heere Jezus bij Johannes doet. Hij wijst hem op het woord. Hij zegt... Zeg tegen Johannes, blinden worden zien en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd. En de Heer Jezus wijst die simpelweg op het woord van de profeet Jesaja wat nu in vervulling gaat. De Heere wijst op het woord. God houdt zich aan zijn woord, Johannes. Hij zal het goede werk dat hij in zijn kinderen is begonnen voltooien. Hij zal hen door hun ongeloof en twijfel heen door zijn genade blijven vasthouden. En kijk naar het woord. Kijk naar het woord van God en zie dat God trouw is. Dat hij doet wat hij heeft gezegd en beloofd. Maar ik weet ook wel dat als je twijfelt en worstelt met ongeloof, dat het vaak heel erg lastig is om dan het woord erbij te pakken. En misschien zelfs wel het woord, hetgeen waaraan je twijfelt. Maar toch is het juist hetgeen wat je zou moeten doen. Als je twijfelt, moet je het woord erbij pakken. Pak je Bijbel, lees en bid of de Heer je ogen wil openen door zijn geest. Het is namelijk niet voor niets dat de apostelen in al hun brieven u en mij oproepen om te volharden, om vol te houden, om door te gaan. En u proeft daar al iets in van strijd, van moeite. Dat heeft denk ik ook onder andere hiermee te maken. Je moet volhouden, je moet doorgaan. Grijp je vast aan het woord. Ook al zal dat op dit moment of op een ander moment in je leven zo ontzettend ver van je af lijkt te staan. Bid of je daartoe ook de kracht mag krijgen, volhard en houd vol, zoals de apostelen ons daartoe oproepen. En weet u gemeente wat nu eigenlijk het mooie is? U hoeft dat niet alleen te doen. Want kijkt u maar eens om u heen, u bent niet alleen. U bent hier in ochtend door de Heer aan elkaar gegeven. De Heer heeft u hier als zijn gemeente bijeengebracht. En dat heeft hij niet alleen gedaan om het gezellig met elkaar te hebben, om koffie te drinken, om leuke dingen met elkaar te doen. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen natuurlijk. Maar in de eerste plaats heeft hij ons aan elkaar gegeven om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om elkaar op te bouwen in het geloof. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te vermanen. Om elkaar op te roepen en aan te zetten tot volharding. Om met elkaar in vallen en opstaan Christus proberen te volgen. En juist hier in de gemeente zouden we alles met elkaar moeten bespreken. Alles waar we mee worstelen. Alles waar we mee zitten. En hier zouden we juist alles open voor elkaar moeten durven leggen. En als we het dan allemaal hier zo openleggen in de gemeente, dan mogen we al onze zorgen, twijfels, moeite, problemen en ellende neerleggen aan de voeten van de Heer Jezus. U herinnert zich misschien wel de geschiedenis van Hiskia, die dan in zo'n belegerde stad zit. Dan niet meer weet. En wat hij dan doet is dan de brieven van zijn tegenstanders openleggen voor God. Heren, hier zijn onze problemen. We leggen het aan uw voeten neer. En zo mogen we denk ik ook als gemeente dat samen doen. Samen alles openleggen voor de Heer. Elkaar opdragen in het gebed. Samen op zoek gaan naar Christus. Elkaar erbij houden. Troosten. Elkaar in liefde echt ontmoeten. Elkaar wijzen op het woord van God. Laten we die moeilijke dingen zoals twijfel en ongeloof niet uit de weg gaan met elkaar. En maar ze eerlijk en openlijk bij Christus brengen. En als we er niet over praten, gemeente, en het niet bij Christus brengen, die twijfel en het ongeloof, dan zal twijfel en ongeloof alleen maar in je sterker worden. Maar juist door het open te gooien, door het bij God en zijn gemeente te brengen, kan deze zonde door de Heilige Geest uit je leven worden weggehaald. Want hij wil ons vullen met geloof en met de kracht om te volharden, om erbij te blijven. En gebeurt er dan direct als je je twijfel openlegt voor God dat het weggenomen wordt? Ja, soms wel. Maar heel vaak ook niet. Er kan soms een behoorlijke lange tijd zelfs overheen gaan en gemeente, dat is vreselijk. En dan kan het zo donker en duister in je ziel zijn. En dan ga je misschien wel die woorden van Asaf meebidden die we net voor de preek hebben gezongen. En zal de Heere dan mij voor altijd verstoot en mij niet meer goedgezind zijn? Maar houd vol, horen we vandaag uit het evangelie. Houd goede moed. De Heere zal niemand wegsturen die tot hem komt. Ga naar hem toe. Werp je voor hem neer en grijp je vast aan het woord van God. Want hij zal geen bidder laten staan. Op zijn tijd zal hij komen. Misschien wel op het moment dat je denkt van nu gaat het nooit meer gebeuren. Nu ben ik alles kwijt. Dan zal hij komen en het licht van zijn hel in je leven laten schijnen. Dan zullen je ogen geopend worden. En dan mag je Christus zien. Hij doet wat hij heeft beloofd. En hij zal nooit loslaten wat zijn hand ooit is begonnen. Laten we dat, hoe moeilijk dat ook is, in het geloof proberen vast te pakken, dat vast te grijpen. Laten we elkaar hier opbouwen. Heer, ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Amen. Peter, laten we nu met elkaar opnieuw Gods heilige aangezicht zoeken. Hem danken voor deze dienst en hem ook voorbeden doen. Laten we met elkaar bidden. Heren, wij geloven, maar kom ons ongeloof te hulp. We hebben het zo hard nodig dat u ons vasthoudt en ons elke dag opnieuw de kracht geeft om in het geloof te volharden. En het troost ons, Vader, om te zien dat wij ook met onze twijfel en ons ongeloof bij u terecht mogen. En dat wij ons niet voor u hoeven te schamen voor hoe zwak wij soms zijn. Want u kent ons door en door. En voor u is niets in ons leven geheim. En wij bidden u of u juist in de momenten waarop wij zo zwak zijn, waarop het zo donker in onze ziel kan zijn, of u ons dan juist wil vasthouden. Open onze ogen en geef ons het zicht op u. Op u bij wie alles vaststaat en bij wie alles zeker is. Help ons te vertrouwen op uw woord. U die zegt nooit los te laten wat uw hand is begonnen. Schenk ons het geloof en verzeker ons met uw liefde. En wij bidden u ook voor deze gemeente hier. Mag deze gemeente een plaats zijn waar we elkaar echt ontmoeten. Waar alles bespreekbaar is. Een plaats waar we elkaar opbouwen, bemoedigen, opdragen in gebed, vermanen en elkaar in uw liefde ontmoeten. Ja, leer ons om samen met hen die twijfelen op zoek te gaan naar u, zodat we zo elkaars geloof door de kracht van uw Heilige Geest mogen versterken. En wilt u in het bijzonder zijn bij hen die op dit moment moeten worstelen met twijfel en ongeloof? Bij hen voor wie het nu zo donker en duister in het leven kan zijn. Heere, spreek tot hen. Laat uw licht in hun leven schijnen. Omringen met uw liefde. En wilt u uw waarheid in hun harten schrijven? Mogen zij ervan verzekerd zijn dat u hen vast blijft houden. Schenk hen de vreugde en de blijdschap van het geloof, zodat ze u mogen loven en prijzen. En Heer, in dit gebed willen wij u ook voorbeden doen. We bidden u voor mevrouw Hommerson van Lavieren, die aan het revalideren is. We willen u vragen of u met haar wilt zijn en haar alles wil geven om weer te kunnen herstellen. En mag zij zicht hebben op u van wie zij alles mag verwachten. Wilt u bij haar zijn? Wilt u ook bij de heer Ehrensperger zijn, die ziek thuis is? Wilt u als de goede herder naar hem omzien en hem zalven met uw olie? En mag hij zich in deze tijd ook gedragen weten door u? Heren, omring hem met uw liefde. Ook bidden wij u voor Corine Roodbeen van de Koot, die haar pols heeft gebroken. Wilt u met haar zijn en geven dat ze mag herstellen? Heer, het is vervelend dat zij nu zo beperkt is. En wilt u geven dat ze weer snel mag herstellen en dat ze gedragen mag worden door uw liefde? Heer, leg uw handen op haar. En ook willen wij u danken. We mogen u danken voor het 25-jarig huwelijksjubileum van Ralf en Marja van de Pol van Voorthuizen. Heer, ze mochten dat afgelopen maandag vieren. En we danken u, Heer, dat u zo trouw in hun leven bent geweest. En we vragen ook of u in de toekomst met hen wil zijn. Mogen zij nog, als u naar uw wil is, nog vele jaren in geluk met elkaar doorbrengen. En mogen zij vooral alles bij u zoeken. Heer, zegen allen die hen lief zijn en wil hen met hen zijn. Zie hen aan in uw genade. Ook bidden wij u voor uw kerk wereldwijd. Bewaar haar bij uw woord in deze wereld die steeds verder van u wegdrijft. Ja, geef uw kerk de moed en de kracht om profetisch in de wereld te spreken. En bescherm haar op plaatsen waar ze vervolgd wordt. En laat haar niet in slaap vallen op de plaatsen waar de directe dreiging minder lijkt te zijn. Ja, geef dat zij het zicht op u mag houden en u mag blijven verkondigen in de wereld. En ook vragen wij u of u uw gemeente hier wilt blijven vasthouden. Zo al het werk dat hier gedaan wordt willen zegenen. En wilt u ons alle aanraken met uw Heilige Geest en ons bekeren tot u? Misschien voor het eerst of misschien zelfs al opnieuw. Maar wat zou het heerlijk zijn als wij straks allemaal voor uw troon zouden mogen staan om uw grote naam te verheerlijken en uw lof toe te zingen. Zou u nu zo mee willen gaan van deze plaats naar de plaats waar wij verwacht worden? En als het naar uw wil is, vanmiddag of vanavond ons hier weer terug willen brengen in de kerk. En mag dan uw woord opnieuw weer opengaan. En laat ons dan opnieuw uw stem horen. Ga met ons mee, maar laat ons niet gaan voordat u ons hebt gezegend. Dit alles vragen wij u, uit genade alleen. Amen. U vindt ons slotlied in weerklank en dat is lied 477. Zegen ons al goede. We zingen met elkaar ons slotlied. Lied 477. Zegen ons al goede. Ik moet even kijken of de collecte nu in beeld komt of straks voor de zegen. Nu in beeld. Dus straks voor u die hier in de kerk bent, kunt u uw gave afzonderen aan de deuren. En voor u die nu thuis meeluistert, verschijnt er nu of straks een QR-code in beeld waarin u uw gave kunt afzonderen voor uw vernoemde doelen. We gaan nu met elkaar zingen ons slotlied. 477, zegen ons al goede. Laten wij nu heen gaan in vrede, onze harten opheffen tot de Heer onze God en ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.